أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بس برودس نزستس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على إيه سفودة ديك خواب خير إن شاء الله تعالى. كاكي كبير دي برودس عن دي دار عند كنسيت عند عروك أنا نحوبك دات تلعب سكيرس إن شاء الله تعالى متفراخ دات أشريفنا فوركم. Jullie zijn nog jong. Ik heb beloofd om in ieder geval de stof die ik met jullie heb besproken tot nu toe, om die uit te werken. En ik zie dat er nu meer broeders zijn gekomen dan de vorige keer. En dat maakt me alleen maar blij. Maar ik wil toch de broeders vragen die de vorige keer er niet waren, om wanneer er dan nog iets over is van deze handout, om dan pas te nemen, zodat de broeders die wel de rest hebben bijgewoond, inshallah, daar gebruik van zullen kunnen maken. Ik hoop dat er genoeg is. Er zijn ongeveer 50 exemplaren. Ik denk dat er iets te weinig is, maar even kijken. Nou? Minder dan 50. Nou, goed. Brian, zou ik jou kunnen vragen om dit uit te delen, alsjeblieft? Zal ik al lachen? Goed, wat betreft de vorige les, we hebben gesproken over een gewichtige hadith, over een van de belangrijkste hadith, die door de geleerde Umm Sunna werd genoemd, de fundament of het grondslag van de sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En met ons vandaag is wederom een zeer belangrijke overlevering, de overlevering van Abdullah ibn Umar, de overlevering van de zoon van Umar ibn Khattab radiallahu an. En ik heb gezegd dat ik wat betreft de uitleg van een gedeelte van de tweede hadith, van hadith Jibril, namelijk de uitleg waarin wordt ingegaan op de betekenis van de zuilen van de islam, heb ik gezegd dat laat ik voor deze hadith en de uitleg ervan. Dus dat hebben we vorige keer overgeslagen. En vandaag met de wil van Allah tabaraka wa ta'ala zullen we daarover gaan praten. Over de vijf zuilen van de islam. Over de uiterlijke componenten van het geloof. Maar mijn eerste vraag aan jullie, om toch enige interactie te krijgen, is: waarom zou Imam al-Nawawi rahmatullahi alayh in het samenstellen van deze 40 ahadithen, en wezen zijn het er natuurlijk 42. Waarom zou hij ervoor hebben gekozen om wederom een hadith te noemen, om wederom een hadith in zijn verzamelwerk op te nemen, waarvan de strekking eigenlijk al wordt behandeld in de tweede hadith? Dus in de eerste hadith vroeg Jibril alayhi salatu wassalam, akhbirni an al-islam, licht mij in over de islam. En in de derde hadith die we vandaag zullen behandelen inshallah, vertelt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Bunya al-Islam ala khams. De islam is gebouwd op vijf zuilen. Wie kan mij het antwoord op deze vraag geven? Is de vraag helder? Mijn vraag is, in de tweede overlevering, de overlevering van Jibril alayhi salatu wa sallam, worden de vijf zuilen van de islam genoemd. En wederom worden de vijf zuilen van de islam genoemd. Wat is de reden hiervan? Was Imam Nawawi rahmatullahi alayh een bepaald doel aan het bereiken? Of deed hij dat gewoon? Om welke reden? Tfadalag. Om een bepaalde kwestie te verduidelijken. Dat is goed. Ahsant. Wat dit betreft zegt Sheikh ibn Uthaymin rahmatullahi alayh, een van de redenen waarom Imam al-Nawawi rahmatullahi alayh deze hadith als herhaling eigenlijk noemt, is vanwege de gewichtige kwestie ervan. Is vanwege het belang van de mensen nogmaals duidelijk maken wat de uiterlijke zaken van de islam zijn. Dat is één uitleg, maar er is ook nog een andere uitleg. Wat zou een mogelijke tweede uitleg kunnen zijn voor het feit dat een soortgelijke hadith twee keer wordt genoemd in het verzamelwerk van Imam al-Nawawi? Tfadallah. Sorry, Achie. De volgordes van deze twee overlevingen zijn wel hetzelfde. De volgorde zijn wel hetzelfde, maar in verschillende overlevingen wordt wel een andere volgorde aangehaald. Daar heb je wel gelijk in. Maar in deze hadith spreekt de profeet sallallahu alayhi wa sallam specifiek over een bepaalde kwestie die hij niet heeft behandeld in het uitleggen van de pilaren van de islam. Hij spreekt hier namelijk over een bouwwerk. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft het hier over een parabel, over een vergelijking, over een bouwwerk. En daarmee komt hij met iets nieuws. De profeet sallallahu alayhi wa sallam vertelt hier met andere woorden dat iemands islam is te vergelijken met een bouwwerk, een huis, een tent, zo je wil. En zo'n bouwwerk moet een fundering hebben, moet een fundament hebben. En deze zaken die de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook heeft genoemd in de hadith van Jibril, hier worden deze zaken specifiek genoemd als het fundament van een huis. En alle overige zaken, alle zaken die buiten deze vijf zuilen van de islam komen, zijn eigenlijk niks anders dan complementerende zaken, zijn niets anders dan zaken die een huis vervolmaken. En zonder deze zaken blijft het fundament wel staan. Dus dit is een verschil tussen de hadith van Jibril alayhi salatu wassalam en deze hadith. Wat betreft de overleveraar, Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, is natuurlijk de oudste zoon van Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. En hij stond bekend om het feit dat hij de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam tot in de puntjes nauwkeurig navolgde. En hij wordt hiervoor bedankt. Ook is het bekend dat Abdullah ibn Umar, die immers heeft geleefd van het tiende jaar voor hijra tot 73 na hijra, dat hij bekend stond als een van de grote geleerden onder de sahaba. Hij stond bekend als een van de jongste sahaba die kennis heeft opgedaan over de islam en dit vervolgens ook verspreidde aan de mensen. En ook stond hij bekend onder het feit dat er waren in de tijd dat Abdullah ibn Umar leefde, waren er vier andere Abdullahs. Of in totaal waren er vier Abdullahs. En zo stonden ze ook bekend, de vier Abdullahs. En de andere Abdullahs waren immers Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn al-As en Abdullah ibn Zubayr. Dit waren de vier vooraanstaande jonge sahaba van zijn generatie. En wat betreft het aantal overleveringen dat Abdullah ibn Umar heeft overgeleverd, dan is er maar één sahabi die hem overtreft in het aantal overleveringen die hij heeft overgedragen. En welke sahabi is dat? Dat is? In aantal niet. In aantal is er maar één sahabi. Naam. Abu Huraira radiyallahu anhu. Hij is degene die het meeste aantal overleveringen heeft overgeleverd. En wat betreft Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, die heeft rond de 2630 overleveringen overgedragen. Dus hij stond bekend om het feit dat hij zich verdiepte in kennis en hij was een van de grote geleerden van deze umma. Bekende leerlingen die van hem hebben geleerd waren bijvoorbeeld al-Hasan al-Basri, maar ook Nafi' en al-Zuhri en dit soort kaliber van grote tabi'in. Hij verklaart dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, Bunya al-Islam ala khams. De islam is gebouwd op vijf. En vijf is hier in mannelijke vorm, maar uit een andere overlevering kunnen we uit opmaken dat het natuurlijk gaat om een bepaald woord dat wordt weggelaten. En in dit geval zou dat natuurlijk moeten zijn vijf pilaren, vijf zuilen van het geloof. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die geeft dus zoals ik net zei een vergelijking van een bouwwerk, een structuur die opgetrokken wordt, die gebouwd wordt. En de islam wordt vergeleken met een huis. Maar er zou wellicht onduidelijkheid kunnen ontstaan over het feit, nou wanneer ik een pilaar voor me zie, dan denk ik aan iets wat recht in de lucht gaat. En zo denk ik aan 5 zuilen. Alleen is het belangrijk om te weten dat 1 van deze 5 zuilen nog belangrijker is dan de overige 4 zuilen. En dat is de shahada. Dat is de geloofsgetuigenis van La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. En ik denk dat we deze hele les kwijt zullen zijn met het nader bekijken van deze geloofsgetuigenis. En wat betreft de geloofsgetuigenis, zonder de juiste kennis over de geloofsgetuigenis, komen deze overige daden die wellicht verricht zouden worden, komen te vervallen. Zijn ongeldig. Dus wanneer je voor jezelf een idee wilt hebben van een bouwwerk, dan moet het zijn van een bouwwerk waarbij de eerste zuil, de zuil van La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dat deze zuil de fundering is voor de overige 4 zuilen. En de geleerden hebben wel eens de vergelijking gegeven van een grote tent. Je weet, Arabieren die leefden in tenten. En je hebt 1 grote hoofdpilaar die in het midden van de tent staan. En de overige 4 pilaren die staan daar in een cirkel omheen. En als de grootste, de hoofdpilaar, niet aanwezig is, dan is er geen tent. Dan valt de tent ineen. En zo is ook de vergelijking. En toen Al-Hasan al-Basri, rahmatullahi alayh, eens een man bezocht die op zijn sterfbed lag, toen zei hij, wat voor voorbereidingen heb je getroffen voor dit moment? Waarop hij zei, ik heb mijn hele leven, al deze tijd dat ik heb geleefd, heb ik La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gezegd. Toen zei Al-Hasan al-Basri, ja zeker, dit is de hoofdpilaar. Maar wat voor daden heb je verricht? Met andere woorden, het slecht zeggen van de geloofsgetuigenis is niet voldoende om jezelf voldoende voor te bereiden voor het hiernamaals. Het slechts verrichten van lippendiensten is dus niet voldoende om jouzelf te vrijwaren van de bestraffing van Jahannam. En dit is iets wat je dient te weten. Dus de man die zei, ik heb al die tijd La ilaha illallah Muhammad Rasulullah gezegd. En Al-Hasan al-Basri, hij zegt vervolgens, dat is de hoofdpilaar, maar waar blijven de overige zuilen en waar blijven de touwen die de tent op zijn plaats houden? Shahadati en La ilaha illallah. Het getuigen dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, tabaraka wa ta'ala. De shahada wordt nog wel eens verkeerd uitgelegd en wordt nog wel eens verkeerd vertaald. En met de wil van Allah tabaraka wa ta'ala zullen we daar vandaag nog eens nader naar gaan kijken. Wat betreft deze shahada, soms wordt het vertaald met er is geen God dan Allah. Er is geen God dan Allah. Maar als we kijken naar de shahada, beste broeders, dan moeten we weten dat aan deze shahada 2 belangrijke grondvesten liggen. Aan de ene kant hebben we een ontkenning en aan de andere kant hebben we een bevestiging. Een nefi en een itbaat. En het kiezen van zo'n structuur, het kiezen van het ontkennen en vervolgens bevestigen, wordt in de Arabische taal gedaan om iets extra's te onderstrepen. Aan de ene kant wordt er ontkend dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden. Dus een totale ontkenning van het recht op aanbidding van wat dan ook. Niet het aanbidden van geld. Niet het aanbidden van valse afgoden. Niet het aanbidden van mooie vrouwen. Niet het aanbidden van dit wereldse leven. Niets en niemand heeft het recht om aanbeden te worden. Dat is de nefi. Dat is de ontkenning. En dan vervolgens komt de bevestiging, de uitzondering op deze hoofdregel. En dan wordt Allah tabaraka wa ta'ala als enige genomen die het recht heeft om aanbeden te worden. Illallah. En Allah tabaraka wa ta'ala heeft zo'n soortgelijke constructie in de Koran ook genoemd. Wanneer hij zegt, La ikraha fi d-din, qad tabayyan ar-rushd min al-ghay. Faman yakfur bit-taghut. Hier, faman yakfur bit-taghut. Wie dan de taghut, al datgene wat valselijk aanbeden wordt naast Allah ontkent, hier heb je de ontkenning. Faman yakfur bit-taghut. Wa yu'min billah. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. En vervolgens gelooft in Allah tabaraka wa ta'ala, heeft zich vastgehouden aan een handvat dat niet zal breken. Dus allereerst de ontkenning en vervolgens de bevestiging ervan. Om aan te geven hoe belangrijk het is dat alleen Allah tabaraka wa ta'ala aanbeden dient te worden en hoe vals het of het aanbidden van valse afgoden is. Wat betreft de voorwaarden van La ilaha illallah. We hebben net gekeken naar de betekenis van La ilaha illallah. De betekenis, de correcte betekenis bij Ahle Sunnah wal Jama'a is dus dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah tabaraka wa ta'ala. En dat is alleen nog maar de eerste gedeelte van de shahada, want Muhammadun Rasulullah heeft ook zo zijn betekenis. Maar daar zullen we met de wil van Allah tabaraka wa ta'ala misschien de laatste gedeelte van de les nog op komen. En anders de volgende keer. Wat betreft de voorwaarden van La ilaha illallah. Helaas is het zo dat heel veel moslims denken dat door het uitspreken van de shahada iemand gevrijwaard is van het helle vuur. Dat iemand beschermd zal blijven van jahannam. En dat slechts het verrichten van lippendiensten voldoende is om veilig te zijn van de bestraffing van Allah tabaraka wa ta'ala. Maar dit is niet voldoende. Dit zal ook nooit voldoende kunnen zijn. En dit is ook nooit de bedoeling geweest van Allah tabaraka wa ta'ala. Dit is ook nooit de reden geweest waar Allah tabaraka wa ta'ala boodschappers heeft gestuurd naar deze aarde. Was het zo dat het slechts uitspreken van de shahada voldoende was voor de mens om het paradijs binnen te treden, dan waren ook de hypocrieten veilig voor de bestraffing van Jahannam. Immers Allah tabaraka wa ta'ala zegt in de Koran, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ. Als dan de hypocrieten naar jou toekomen, dan zeggen zij, wij getuigen zeker dat jij de boodschapper bent van Allah. Hier hebben ze een shahada uitgesproken van het feit dat Allah de ware God is en dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de boodschapper is van Allah. Terwijl Allah tabaraka wa ta'ala toch immers weet dat hij zijn boodschapper is. Daarom zegt Allah tabaraka wa ta'ala, Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu, Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Terwijl Allah tabaraka wa ta'ala wel degelijk op de hoogte is van het feit dat jij zeker zijn boodschapper bent. En Allah getuigt van het feit dat de hypocrieten leugenaars zijn. Dus het uitspreken van de geloofsgetuigenis op zich zal ons niet verder helpen. Dat is een belangrijke conclusie die we moeten nemen. En een van de cellen van deze umma, een bekende tabi'i, Wahab ibn Munabi, hij werd eens gevraagd, het uitspreken van de shahada is toch de sleutel tot het paradijs? En hij zei, wel zeker, de shahada is een sleutel tot het paradijs. Alleen zoals elke sleutel, heeft ook deze sleutels zijn karteltjes. En wanneer je komt bij de poort met de juiste kartels, dan zal deze poort voor je open gaan. Maar wanneer je komt met de verkeerde kartels, dan zal de poort niet voor je open gaan. En dit is het nou juist, beste broeders en zusters, datgene wat de ene moslim wel zal helpen op de dag des oordeels om het paradijs binnen te treden, omdat zijn kartels in orde waren. En van de andere persoon zijn kartels niet in orde waren. En vervolgens de poorten van het paradijs voor hem gesloten zullen blijven. Dus de sleutel op zich is niet voldoende. Er dienen daaromheen nog daden verricht te worden. Er dienen daaromheen nog steeds overige zaken verricht te worden, zodat de geloofsgetuigenis, deze sleutel, ook zijn kartels zal krijgen. En anders, zoals we net zeiden, is het net als een tent die instort en geen tent is. Of als een bouwwerk die geen fundering heeft en vervolgens instort. Wat betreft de voorwaarden van La ilaha illallah. Daarover hebben de geleerden gezegd. Er zijn 8 voorwaarden. Wil het zo zijn dat jouw getuigenis geaccepteerd wordt door Allah tabaraka wa ta'ala. En sommigen hebben daar nog een 9e voorwaarde aan toegevoegd. Wat betreft de eerste voorwaarde van een geloofsgetuigenis en van elke getuigenis. Is dat je kennis dient te hebben over de kwestie. Je dient jezelf zodanig op de hoogte te brengen. Dat je weet waar je getuigenis van aflegt. En Allah tabaraka wa ta'ala zegt in de Koran. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Allah tabaraka wa ta'ala spreekt hier de boodschapper aan. Sallallahu alayhi wa sallam. En hij zegt, weet dat er geen God is dan Allah. Weet dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ En vervolgens, na het op hebben gedaan van kennis, komt het vragen van istighfar, het vragen van vergeving aan Allah tabaraka wa ta'ala voor de zonde van de gelovige mensen en de gelovige man en de gelovige vrouwen. Dus allereerst het belang van het opdoen van kennis over datgene waar je geloofsgetuigenis over zult afleggen. Over wat voor notie zul jij jezelf moeten behappen. Wat zul je moeten begrijpen van deze geloofsgetuigenis? Hoe zal deze geloofsgetuigenis voor jou een sleutel kunnen zijn om het paradijs binnen te komen? Dus het opdoen van kennis is de eerste verplichting, de eerste voorwaarde voor het geaccepteerd worden van jouw shahada. En ten tweede, al-yaqeen, zekerheid. En het tegenovergestelde van yaqeen is natuurlijk twijfels. Het hebben van twijfels. Het hebben van bedenkingen. En daar is voor de moslim geen plaats. Er is geen plaats voor het hebben van dubbele gedachten. Er is geen plaats in jouw hart voor het hebben van twijfels over Allah tabaraka wa ta'ala. En als we kijken naar de bewijzen van de authentieke sunnah van de profeet sallallahu alaihi wasallam. En we kijken naar de bewijzen van de Koran. Dan leren we zelfs dat wanneer je twijfels in je hart hebt over het geloof. Als je twijfels in je hart hebt over de shahada, dan is dit kufr, dan is dit ongeloof. Dus het hebben van twijfels in je hart is een reden van ongeloof. Iemand die de geloofsgetuigenis uitspreekt, nadat hij kennis heeft gedaan over de geloofsgetuigenis, en hij gaat een stap verder, dan is er in zijn hart geen enkele plaats voor twijfel. Dat is iets belangrijk om te weten. En Allah tabaraka wa ta'ala zegt in de Koran. Innama al-mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi. Thumma lam yartabu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus sadiqun. Allah tabaraka wa ta'ala spreekt hier. En zegt voorwaar. De gelovigen zijn slechts degene. En we hebben eerder gesproken. Als Allah tabaraka wa ta'ala. Innama al-mu'minun zegt. De gelovigen zijn slechts degene die, dan spreken we natuurlijk over het vervolmaken van de iman. Dan spreken we niet over het uitsluiten van een persoon die die kenmerken niet heeft van iman. We zeggen deze persoon is een mu'min, maar zijn iman is niet compleet. Innama al-mu'minun alladhina amanu billah. Dus ten eerste ze geloven in Allah, wa rasulihi, en ze geloven in zijn boodschapper. Thumma lam yartabu. En dit is belangrijk. En vervolgens hebben ze geen enkele twijfel. En zij spannen zich in. Met hun bezittingen en hun levens. Op de weg van Allah tabaraka wa ta'ala. Werkelijk, zij zijn de waarachtigen. Rahmukullah. En wat betreft de ziekte van het hart. De ziekte van twijfels. En het hebben van bedenkingen over de shahada. Dan dienen we te weten dat de geleerden hebben gezegd. Dat het verlangen naar shahawat, het verlangen van lusten en andere begeerten, minder gevaarlijk zijn voor de gelovige persoon, minder gevaarlijk voor de moslim, dan het hebben van twijfels. Waarom? Degene wiens hart neigt naar lusten, naar het volgen van zijn verlangens, die kan van tijd tot tijd in die verlangens terechtkomen. Hij kan zijn begeerte volgen en zaken verrichten die haram zijn. Maar na verloop van tijd zal hij vervolgens terugkeren en zal hij vragen aan Allah tabaraka wa ta'ala om hem te vergeven. En wellicht zal Allah tabaraka wa ta'ala hem zelfs helpen om van deze verlangens af te komen. Maar het hebben van twijfels over het geloof en het hebben van bedenkingen over het geloof, die sluimeren in het hart van de persoon en die vernietigen de basis voor iemands geloof. Totdat deze persoon uiteindelijk helemaal uit het geloof treedt. Of hij wel door blijft gaan met het verrichten van daden van de islam, maar de basis ervoor was nooit aanwezig omdat hij niet heeft voldaan aan deze belangrijke fundament. En daarom hebben de geleerden gezegd dat het meest belangrijke om twijfels weg te halen uit je hart, om deze ziekte van twijfels en bedenkingen te verwijderen uit je hart, dat dat gebeurt middels het opdoen van kennis. Middels het opdoen van kennis over de Koran en kennis op te doen over de authentieke sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dus wanneer je kampt met twijfels, wanneer je luistert bijvoorbeeld naar de media en je hoort iets en de islam wordt aangevallen, de moslims worden aangevallen en je denkt, jee, ik voel dat mijn islam begint te wankelen, dan weet je wat de oplossing is. Dan dien je kennis op te zoeken over Allah tabaraka wa ta'ala. En vervolgens degene die meer kennis op zal doen, zal ook merken dat zijn mate van yaqeen sterker en sterker en sterker zal worden. Dit is belangrijk om te weten. En dan vervolgens de derde voorwaarde, zoals de ulema hebben gezegd, dat is al-qabool. Het aanvaarden. We hebben net gezegd het opdoen van kennis, het zekerheid daarover hebben. En dan vervolgens, wanneer je deze zekerheid hebt, dan dien je deze waarheid ook te accepteren. Dan dien je de waarheid die ligt in de shahada. Het uitspreken van deze shahada. Maar ook de implicaties, ook de voorwaarden en ook de veronderstellingen die achter die shahada liggen, die dien jij te accepteren. En het doen van boodschappen in het geloof is niet toegestaan. Dat wij zeggen, ja, dit past niet in deze tijd. Of dit vind ik te moeilijk. Ja, maar ik vind het nemen van 5 vrouwen, van 4 vrouwen wel interessant. Maar andere zaken vind ik niet interessant. Dat is niet de bedoeling. En als we kijken naar het volk dat voor ons is geweest, over hen zegt Allah tabaraka wa ta'ala, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ. Geloven jullie dan in een gedeelte van de schrift en in een ander gedeelte geloven jullie niet? فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. Allah tabaraka wa ta'ala heeft Bani Israël op een zodanige wijze vernederd dat het profeetschap van hun is weggenomen. Nadat Allah tabaraka wa ta'ala hun heeft begunstigd met het feit dat de ene profeet en de ene boodschapper de ander de opvolgde, heeft Allah tabaraka wa ta'ala deze gunst van hen genomen. En een van de redenen voor het wegnemen van deze gunst was namelijk dat zij boodschappen deden met hun geloof. Ze geloofden in een gedeelte van de schrift en in een ander gedeelte geloofden ze niet. En Allah tabaraka wa ta'ala zegt vervolgens, er is geen andere beloning voor wie van jullie zo handelen. Wie van jullie zo handelt met zijn geloof. Een gedeelte wel nemen, een ander gedeelte niet nemen. Dan vernedering in het wereldse leven. En in het hinama zullen ze worden teruggevoerd naar een veel zwaardere bestraffing. Dit is de beloning voor degene die datgene neemt wat hem bevalt. En datgene laat wat hem niet bevalt. En ook zegt Allah tabaraka wa ta'ala in de Koran, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن het is niet gepast voor een gelovige man, ولا مؤمنة en een gelovige vrouw, dat wanneer Allah en de boodschapper van Allah hebben geoordeeld in een zaak van hun, dus niet in de kwestie van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, of in een persoonlijke kwestie van Allah tabaraka wa ta'ala. Nee, in een persoonlijke kwestie van hun. Het is niet gepast voor hun dat wanneer Allah of zijn boodschappers sallallahu alayhi wa sallam hebben geoordeeld in een van hun kwesties, dat zij vervolgens nog een andere mening daarover hebben. Dit is het overgeven aan de wil van Allah tabaraka wa ta'ala. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. En wie vervolgens dan Allah
en zijn boodschapper ongehoorzaam is, die heeft werkelijk een grote dwaling begaan. Dus het aanvaarden van de implicaties van deze shahada en alles wat achter die shahada ligt, is een van de voorwaarden. Wil deze shahada jou redden van het hellevuur? En dan vervolgens de vierde voorwaarde is al-inqiyad of al-istislam. Al-inqiyad of al-istislam, het overgeven of het onderwerpen. Zoals bekend is natuurlijk de betekenis van islam. En sommige mensen, wanneer ze praten over de islam, dan willen ze nog wel eens bewust de verkeerde betekenis geven aan de islam. En dan zeggen ze, ja, maar islam is toch vrede? Vrede? Ja, je hebt gelijk als je zegt dat islam afstamt van het woord salama. Maar islam komt van het istislam. Van het overgeven aan de wil van Allah tabaraka wa ta'ala. Het overgeven aan de wil van Allah tabaraka wa ta'ala. En middels het overgeven van jezelf aan de wil van Allah tabaraka wa ta'ala. Zul je natuurlijk vrede bereiken. Vrede met Allah tabaraka wa ta'ala. Vrede met de mensen om je heen. Dat is een gevolg daarvan. Maar het is niet een doel op zich die we nastreven. Dat is iets wat duidelijk mag zijn. Dus het overgeven of je onderwerpen aan de wil van Allah tabaraka wa ta'ala. Zo zegt Allah tabaraka wa ta'ala in de Koran. Fala wa rabbik la yu'minun. Allah tabaraka wa ta'ala zweert hier bij zichzelf. En hij zegt nee bij jouw Heer. Allah spreekt hier de profeet sallallahu alayhi wa sallam aan. En zegt bij jouw Heer. Fala wa rabbik la yu'minun. Hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt. Wa yusallimu taslima. Bij jouw Heer, zij geloven niet, ja Mohammed. Totdat zij jou laten oordelen over datgene waarover zij van mening verschillen. Dat is niet alleen voldoende. Het is niet alleen voldoende dat zij de profeet sallallahu alayhi wasallam als scheidsrechter nemen in al hun kwesties. Maar vervolgens is het belangrijk, nadat de profeet sallallahu alayhi wasallam is gekomen met een oordeel, dat zij in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat de profeet sallallahu alayhi wasallam oordeelt. En zij aanvaarden het dan vervolgens volledig. Dus we zien het onderwerpen van jouzelf aan de wil van Allah tabaraka wa ta'ala. Het onderwerpen, het nederig maken aan de implicaties, de gevolgen van deze shahada, is een wezenlijk onderdeel voor het geaccepteerd krijgen van jouw shahada. En een ander bewijs vanuit de Koran, zoals Allah tabaraka wa ta'ala zegt, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. En keert jullie tot jullie Heer en geeft jullie over aan Hem. Met andere woorden, het in volledige onderwerping. Kamal al-Zul en Kamal al-Hub zijn hier twee belangrijke voorwaarden. En de broeder Fuad zal inshallah dit met jullie behandelen. Dat wanneer je je onderwerpt aan Allah tabaraka wa ta'ala, dan gebeurt dit met een volledige onderwerping. Volledige nederigheid die jij toont tegenover Allah tabaraka wa ta'ala. Immers jij bent behoeftig aan de hulp van Allah tabaraka wa ta'ala. En kamal al-hub. Dat jij dat doet met een liefde die volledig is. En daarover zullen we zo meteen inshallah praten. Wat betreft de vijfde voorwaarde voor het geaccepteerd worden van de shahada, dan is de vijfde voorwaarde as-sidq. Oprechtheid. Oprecht zijn in het uitspreken van deze shahada. Oprecht geloven in deze shahada. En deze shahada niet alleen maar uitspreken om iemand te belazeren. Deze shahada niet uitspreken om daarmee de mensen het idee te geven dat jij gelooft, terwijl jij in feite niet gelooft. Welke mensen deden dit? Welke mensen waren dat? De munafiqoon, de hypocrieten in Medina, immers. De hypocrieten waren niet aanwezig in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam in Mekka. Als de mensen daar niet de profeet sallallahu alayhi wa sallam wilden volgen, dan waren ze in de overhand. Dus ze hadden geen behoefte om zichzelf hypocriet op te stellen, om als een huichelaar te werk te gaan. Maar in de tijd dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam bezig was met het opbouwen van een eigen staat in Medina, daar begon deze nieuwe ziekte de kop op te steken. Dus het oprecht zijn in jouw uitspraak, het oprecht zijn in jouw geloofsovertuigenis, is ook een belangrijke voorwaarde voor het geaccepteerd krijgen van deze shahada. En Allah tabaraka wa ta'ala zegt hierover in de Koran: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الله تبارك وتعالى die spreekt nadat hij heeft gesproken in Surat al-Baqara over de godsvruchtige mensen, en hij noemt een aantal van hun belangrijke kenmerken, namelijk dat ze geloven in Allah in de laatste dag, dat ze geloven in al-Ghayb, in de zaken van het ongeziene. Dan begint Allah tabaraka wa ta'ala te spreken over de hypocrieten, over de huichelaars. En veel meer versen worden behandeld wanneer Allah tabaraka wa ta'ala spreekt over deze hypocrieten. En hij noemt een aantal van hun kenmerken. Namelijk het feit dat ze de mensen proberen te bedotten, de mensen proberen te belazeren. Namelijk het feit dat ze dwaas zijn. En verschillende feiten die Allah tabaraka wa ta'ala noemt als kenmerk van de hypocrieten. Zo is het bekend natuurlijk uit de sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat wanneer een hypocriet spreekt, dat hij vaak zal liegen. Wanneer een hypocriet spreekt, dat hij vaak zal zweren. En dit zijn allemaal zaken die een moslim moet proberen te vermijden, zodat hij niet op deze mensen zal lijken. En een betekenis van dit vers: en er zijn onder de mensen die zeggen, wij geloven in Allah in de laatste dag, terwijl ze geen gelovigen zijn. Ze hebben de shahada gedaan, alleen ze geloven niet. Zij trachten Allah en degene die geloven te bedriegen, terwijl zij niemand anders bedriegen dan zichzelf. En zij beseffen het niet. In hun hart is een ziekte. Wat is deze ziekte? De ziekte van twijfels waar we net over hebben gesproken, en de ziekte van huichelarij. Zoals het hart, zoals het lichaam ziek kan worden. Zoals je bijvoorbeeld buikpijn kan krijgen, zoals je bijvoorbeeld een ontsteking kan krijgen aan je gewricht en al dit soort andere ziekte. Ook je hart kan ziek worden. Ook je hart kan bepaalde ziektes krijgen, zoals afgunst, zoals haat, zoals jaloezie. Dit zijn allemaal ziektes van het hart. En twijfel en huichelarij is ook een ziekte van het hart. En Allah heeft deze ziekte vanwege hun eerste initiatie, vanwege het feit dat zij daarmee zijn begonnen, als beloning daarvoor heeft Allah tabaraka wa ta'ala deze ziekte alleen maar erger gemaakt. En er is voor hen een pijnlijke bestraffing voor datgene wat zij pleegden te verloochenen. En ook zegt Allah tabaraka wa ta'ala, om daarmee oprechtheid in jouw shahada te bevestigen: أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُ آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Rekenen de mensen er nu werkelijk op dat nadat ze hebben gezegd amanna, wij geloven, dat zij met rust zullen worden gelaten? Denken de mensen nu werkelijk dat wanneer zij begonnen zijn met terug te keren naar het geloof, walillahi alhamd, dat de mensen met rust zullen worden gelaten? Denken jullie nu werkelijk dat de rode lopers voor jullie worden uitgerold, dat bloemetjes op de straat worden gelegd voor jullie, dat jullie overal worden binnengelaten en ontvangen? Nee, Allah tabaraka wa ta'ala heeft vaste sunan, heeft vaste handelswijze, en tot die vaste handelswijze behoort het dat wanneer iemand zegt te geloven in Allah tabaraka wa ta'ala, hij hem vervolgens op de proef stelt. Hij hem vervolgens test om te kijken, hoe is deze persoon? Is hij waarachtig? Is hij een leugenaar? Kan deze persoon in gradatie stijgen of zal hij dalen in niveau? Want immers, wanneer jij wordt getest door Allah tabaraka wa ta'ala en je voldoet aan deze test, dan vervolgens kom je uit deze test als een sterkere gelovige en zul je stijgen in rang bij Allah tabaraka wa ta'ala. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allah zal immers, zoals hij zegt, zoals hij degene voor hen heeft beproefd, zal hij ook deze mensen beproeven. Zodat de leugenaars bekend zullen worden gemaakt. En de waarachtigen, degene ladina sadaqu, degene die sidq hebben in hun shahada, in de daad die ze verrichten, zal Allah tabaraka wa ta'ala ook bekend maken. Dus sidq is de vijfde voorwaarde voor het geaccepteerd krijgen van jouw shahada. Die zesde voorwaarde die wordt genoemd is al-ikhlas. En in al-ikhlas betekent zuivere toewijding aan Allah alleen. Dat jij middels jouw daden van aanbidding geen ander persoon, geen andere God wilt behagen, verheerlijken dan Allah tabaraka wa ta'ala alleen. En Allah tabaraka wa ta'ala zegt in de Koran, fa'budillaha mukhlisan lahu ad-din. Aanbid Allah dan ook met een zuivere aanbidding. Dus wanneer je Allah tabaraka wa ta'ala aanbidt, dan is Allah tabaraka wa ta'ala trots. In die zin dat wanneer jij met jouw aanbidding iemand anders behagen ook zoekt, naast het behagen van Allah, dan laat Allah jou met jouw shirk. En op de dag des oordeels zal je te horen krijgen, ga je beloning halen bij degene voor wie je deze daad van aanbidding hebt verricht. En Allah zal zich daar niet aan storen. Allah tabaraka wa ta'ala zal die daad van aanbidding nooit accepteren. Dus wanneer jij wilt dat jouw daad van aanbidding geaccepteerd wordt, dan dien je dit te vrijwaren van het tegenovergestelde van een ikhlas, in dit geval van een shirk. Zoals Allah zegt in de Koran, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. En op de dag des oordeels zullen wij ons wenden tot hun daden en we zullen het maken als uitgestrooide stof. Dus degene die shirk hebben begaan in de daden van aanbidding, op de dag des oordeels zal Allah tabaraka wa ta'ala deze daden omzetten in uitgespreide stof. En dan wat betreft de zevende voorwaarde. De zevende voorwaarde, zoals de geleerden hebben gezegd, dat is al-mahabba. Het hebben van liefde voor Allah tabaraka wa ta'ala. Het hebben van liefde voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Het hebben van liefde voor deze geloofsgetuigenis en al de zaken die deze geloofsgetuigenis impliceren. En Allah tabaraka wa ta'ala zegt in de Koran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. En onder de mensen zijn er die naast Allah deelgenoten nemen en zij houden van hen op een wijze die alleen maar gepast is voor Allah. Yani hun liefde voor deze afgoden is een liefde die zodanig is, die eigenlijk alleen maar toegestaan is voor Allah tabaraka wa ta'ala. Hier is er sprake van shirk in de mahabba. Hier is er sprake van het hebben van deelgenoten in de liefde voor Allah tabaraka wa ta'ala. En dan zegt Allah tabaraka wa ta'ala, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Terwijl degenen die geloven sterker zijn in hun liefde voor Allah. Met andere woorden, Allah tabaraka wa ta'ala, die zal het niet accepteren als er iets is buiten hem waar jij sterker van houdt. Als jij meer houdt van jouw moeder vanwege al de goede zaken die zij heeft gedaan voor jou. Je houdt meer van je vrouw vanwege al de goede zaken die ze heeft gedaan voor jou. Dan heb jij shirk begaan in de liefde voor Allah tabaraka wa ta'ala. Omdat de liefde van Allah tabaraka wa ta'ala op de eerste plaats dient te komen. Maar vervolgens draagt Allah tabaraka wa ta'ala van wie jou dient te houden op de eerste plaats, om goed te zijn voor je moeder, om te houden van je moeder. Dus deze liefde voor jouw moeder is een ibadah aan Allah tabaraka wa ta'ala. Maar dan dient deze liefde niet op de eerste plaats te komen. En Allah tabaraka wa ta'ala zegt ook in de Koran, duidelijk makende dat Allah en zijn boodschapper op de eerste plaats dienen te komen. Dan zegt Allah tabaraka wa ta'ala, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِي. Allah tabaraka wa ta'ala heeft het hier over een stel zaken die wellicht voor zouden kunnen komen bij een mens in liefde. Allah tabaraka wa ta'ala zegt, zeg, o Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, als jullie vaders en jullie zonen en jullie broers en jullie vrouwen en jullie families en de bezittingen die jullie verworven hebben, en de handel waarvan jullie verlies vrezen, en de huizen die jullie behagen, jullie dierbaarder zijn dan Allah, zijn boodschapper en het streven op zijn weg. Dan zegt Allah tabaraka wa ta'ala, fatarabbasu, wacht dan maar af, zie dan wat er gaat gebeuren. Zie dan maar wat er gaat gebeuren, wat Allah tabaraka wa ta'ala doet. Hier heb je een bedreiging van Allah tabaraka wa ta'ala. Wat denk je dat er te wachten staat voor de mensen die deze zaken hebben vooropgesteld in hun liefde voor Allah tabaraka wa ta'ala? En dan zegt Allah tabaraka wa ta'ala, wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Met andere woorden, de mensen die dit doen, zijn een zwaarzondig volk. En Allah leidt de zwaarzondige mensen niet. En ook leren we uit de sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, om daarmee te bevestigen dat de liefde voor Allah tabaraka wa ta'ala op de eerste plaats dient te komen. Dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, thalathum man kunna fi wajada halawat al-iman. Drie zaken, wanneer een persoon deze heeft gevonden, dan heeft hij de zoetheid van het geloof getroffen. Dan heeft hij de zoetheid van het geloof waar iedereen naar op zoek is. Wallahi, de mensen in dit wereldse leven zijn zielig. Degene die hier komt en zijn geneugte achterna gaat en vervolgens sterft terwijl hij niet weet wat deze zoetheid is van het geloof, heeft eigenlijk het belangrijkste en het meest aantrekkelijke in dit wereldse leven is aan zijn neus voorbij gegaan. En hij dacht het te kunnen zoeken in de bioscopen en in de discotheken en dan op de stranden en al deze plaatsen, terwijl het was te vinden in het geloof. En yakun Allahu wa rasuluhu ahabbu alayhi mimma siwahuma. Dat Allah en zijn boodschapper sterker zijn in zijn liefde. Met andere woorden, dat hij meer van hun houdt. Mimma siwahuma. Dan buiten hen wie dan ook. Met andere woorden, jouw liefde voor Allah en jouw liefde voor de boodschappen van Allah sallallahu alaihi wasallam dienen op de eerste plaats te komen. Dit is iets wat belangrijk is. وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. En dat hij van een persoon houdt om geen andere reden dan omwille van Allah tabaraka wa ta'ala. وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt. En dat hij vervolgens, nadat Allah tabaraka wa ta'ala hem heeft gered van het helle vuur, dat hij er een hekel aan heeft om terug te vallen in kuffer. En Allah tabaraka wa ta'ala, terwijl jij richting de afgrond ging, heeft Allah tabaraka wa ta'ala je ogen geopend en heeft hij jou geleid naar het geloof. Dan vervolgens, wanneer jij de zoetheid van het geloof hebt ervaren, dan zul jij merken dat jij er een hekel aan hebt om terug te vallen in kuffer. Zoals je er ook een hekel aan zou hebben om genomen te worden en in het vuur gegooid te worden. Daar zou je immers toch een hekel aan hebben. Zo zou je ook een hekel dienen te hebben aan het feit om terug te keren naar je oude leven. Vol met koffer, vol met shirk. En als achtste voorwaarde voor het geaccepteerd krijgen van jouw shahada, hebben de geleerden gezegd, al-kufr bit-taghut. Het is niet slechts voldoende dat jij gelooft in Allah. Het is niet slechts voldoende dat jij zegt, Allah heeft het alleen recht op aanbidding. Maar vervolgens die je ook elke andere valse afgod, of hij hier nu tevreden mee is of niet, dien jij te ontkennen. Dien jij zijn recht op aanbidding te ontkennen. Dat moet duidelijk zijn. Zoals we net hebben gezegd, van mijn yakfur bit-taghut. Het dient dus sprake te zijn van kufr bit-taghut. Je dient niet te geloven in het taghut. Je dient hun recht op aanbidding te ontkennen. En de negende voorwaarde, zoals ik net heb gezegd, die wordt toegevoegd door sommige van de geleerden, is dat deze shahada, nadat je deze 8 punten hebt geaccepteerd, met je tong, met je hart, dat je vervolgens weet dat deze shahada je alleen maar zou helpen op het moment dat wat? Wie? Kijk of iemand slim is. Ja. Sorry? Praktiseren. Maar dat zit eigenlijk al verscholen in al deze zaken. Hè? Maar een shahada op zich. We hebben gezegd, oké, we hebben kennis opgedaan. We hebben volledige zekerheid. We hebben een qabool voldaan. We hebben mahabba voldaan. Al deze voorwaarden hebben we voldaan. Maar er mist nog één voorwaarde. Om ervoor te zorgen dat we niet zullen branden in Jahannam. Wat is die voorwaarde? Zo is het, achi. Dat is ook Allah khair. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. En sterf niet anders dan in een toestand van moslim zijnde. Sterf niet in een andere toestand dan als gelovige, dan als moslim. Al had jij deze geloofsovertuiging geaccepteerd, maar vervolgens is er gebeurd wat er is gebeurd en je laat deze geloofsgetuigenis vervolgens achter je, dan zal die jaren daarvoor, die zullen jou niet baten. En die zullen jou niet redden van het helle vuur. Dat wat betreft de shahada van la ilaha illallah. Deze voorwaarden, beste broeders en zusters, zijn gewichtig. En helaas, heel veel mensen die denken dat het uitspreken van de shahada alleen maar iets kleins is. En wallahi, wanneer je ze hoort praten, dan komt er heel duidelijk naar voren dat ze nooit hebben begrepen waarom ze de shahada hebben gedaan. Ze praten, ze spreken de shahada uit, maar hun daden, hun uitspraken, die ontkennen deze shahada. Daarom is het van uiterste belang om te weten wat deze voorwaarden zijn, om hieraan te voldoen, om hier volledig aan te onderwerpen. Wil datgene van de overige daden, van de andere zuilen waar we de volgende keer over zullen hebben, inshallah, wil dat van je geaccepteerd worden. Maar er is nog een tweede gedeelte van deze shahada, en dat is namelijk dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de boodschapper is van Allah. Ja goed, wat betekent dat, dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de boodschapper is van Allah? Dat betekent, dat impliceert een aantal zaken. En ik weet niet of ik daar nu aan moet beginnen of dat beter moet laten tot de volgende keer. In ieder geval, ik zal een aantal zaken noemen. Dat betekent dat jij erkent dat hij is gekozen, sallallahu alayhi wa sallam, door Allah tabaraka wa ta'ala, als zijnde zijn boodschapper, als zijnde zijn uitverkorene, om zijn boodschap over te dragen. En Allah tabaraka wa ta'ala zegt in de Koran, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. En jouw Heer, hij schept wat hij wil, en hij kiest. Met andere woorden, Allah tabaraka wa ta'ala heeft ervoor gekozen dat sommige mensen prevaleren boven andere mensen. Dat sommige mensen uitmuntend zijn, of beter zijn, of meer daden van aanbidding verrichten dan andere mensen. En Allah tabaraka wa ta'ala heeft dus zijn boodschapper sallallahu alayhi wa sallam gekozen om deze taak te verrichten. Dus dit veronderstel jij. Dit accepteer jij. Wanneer jij zegt Muhammadun Rasulullah. En Allah tabaraka wa ta'ala zegt ook in de Koran, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. En Allah is het best op de hoogte aan wie hij zijn boodschap schenkt. Dus je moet niet denken, ja, had ik maar geleefd in de tijd, dan had ik zeker die boodschap gekregen, want ik was beter. Of, ik alleen met de koffer natuurlijk. Dit zijn uitspraken van koffer, maar sommige van de Shia die gaan zo ver, die zeggen, Jibril alayhi salatu wassalam heeft een fout gemaakt. Toen hij kwam naar deze aarde om de risala te geven, moest hij het eigenlijk geven aan Ali ibn Abi Talib radiyallahu an, die niet meer was dan een kind van 10-jarige leeftijd op dat moment. Hij moest het aan hem geven, maar hij heeft het fout gedaan en heeft het gegeven aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Is er een grotere koffer dan dit? Hebben deze mensen Muhammad door Rasulullah begrepen? Dus het zijn wezenlijke zaken waar we over praten. Het is geen theoretisch gezwet. Het is geen theoretisch gepraat Die we alleen maar uiten om interessant te doen. Nee, want er zijn mensen die dit niet begrijpen. Er zijn mensen die hier tekortkomingen hebben. En daardoor vervolgens zullen merken dat hun hele geloofsgetuigenis onder hun voeten zullen worden weggeslagen. En alles wat daarop is gebouwd en daden ook vervolgens zullen merken dat dit allemaal ongeldig zal worden verklaard. Dus dat je accepteert dat Allah tabaraka wa ta'ala hem heeft gekozen, sallallahu alayhi wa sallam, bi abi huwa wa ummi, dat mijn ouders mogen opgeofferd worden voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij is gekozen door Allah tabaraka wa ta'ala om deze risala over te geven aan de mensen. Sallallahu alayhi wa sallam. En dat je erkent dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam is gestuurd niet alleen maar naar de Arabieren, niet alleen maar naar Quraysh, maar dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam is gestuurd naar de gehele mensheid. Sterker nog, niet alleen naar de mensen, maar ook naar de jinn. Allah tabaraka wa ta'ala zegt bijvoorbeeld, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Zeg, o mensen, ik ben de boodschapper van Allah voor jullie allen. Alleen de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft deze grote gunst gekregen. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ik zal het voor vandaag hierbij laten inshallah, want ik ben mijn tijd al met een kwartier over. Wat betreft deze aantekeningen die ik jullie heb gegeven, probeer dat niet kwijt te raken inshallah. We moeten nog een datum prikken en een afspraak maken na hoeveel toetsen of na hoeveel overleveringen we een toets zullen gaan houden. Na 5 overleveringen of na 10 overleveringen. Dat zullen we nog inshallah ta'ala met elkaar bespreken. Wat betreft de vragen. De broeders hebben de e-mailadressen klaargemaakt. Als je vragen hebt over de stof, stuur die alsjeblieft op of breng ze naar me toe. En ik zal je inshallah ta'ala de volgende week het antwoord daarover geven. Als je ze wilt sturen via e-mail, dan is dat abdelmoula lessen aan elkaar, abdelmoulalessen@hotmail.com. En dan de volgende keer inshallah ta'ala zullen we verder gaan met het afmaken van het tweede gedeelte van de geloofsgetuigenis. En dan zullen we de overige daden van de uiterlijke daden van islam bespreken inshallah ta'ala. وجزاكم الله عني خيرا والسلام عليكم ورحمة الله